Thank you. Thank you. Goedemorgen, hartelijk welkom allemaal in de eredienst. A hearty welcome to all of you in this worship service. En dit is ons bidden. Hartelijk welkom vooral aan die gasten. En het is ons bidden dat zus ons gezingen het, Psalm 139, dat ook hierdie eredienst ons skreden mag leiden op die weg van eeuwige vrede. Dat ons met God gemeenschap mag hee en dat ons om mag vereer. So may this worship service also be an encouragement to you to walk on the path of eternal peace and walk with God. Voordat ons eredienst begin, is daar een paar afkondigings van die kerkraad. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk en die tweede voor hulpbehoevende kerken. So the first collection is for the church and the second collection is for needy churches in our church federation. U wordt herinnerd aan die preekverwerking en bidavond donderdag om 7:30 in de kerk. So we're meeting Thursday night to pray together and to talk a bit more about the sermon. En dan is daar een mannen saamzang geleentheid in die GK die Kandelaar. Dit wordt georganiseerd op 11 mei om 7 uur. En alle mans en ziens wordt daarnaartoe uitgenodigd. Die GK Kandelaar, die Kandelaar in Pretoria. Vervolgens zal alle vrouwen wat graag hierdiejaarse vrouwensaamtrekdag hier bij ons in ons kerkgebouw wil bijwonen, alsjeblieft bij Natasha Sterk RSVP en dan ook betaal voor 6 mei alsjeblieft. Die diakens vragen skenkings voor Bethany House. Jullie hebben ook al achterin daar een paar goeders gezien. Van mensen wat dit gebrengt. En daar is tot volgende zondag geleentheid om allerhande artikels te brengen. Dit is dus voor die kinderhuis, Bethany House. Laat ons nou onze aandacht op die Heere richten. Let us concentrate our attention on the Lord and lift up our hearts to Him. And may I ask you all to stand, please. Psalm 111, roep ons op. Ons gaan het ook nou zing. Dit roept ons op om die Heere te vereer. Ik wil die Heere loof met mijn hele hart. In die kring van die oprechtes en in die vergadering. Die werken van die Heere is groot. Nagespeur wordt hulle die allemaal wat daar een baha in het. Zij daden is majesteit en heerlijkheid. En zij gerechtigheid bestaan tot in eeuwigheid. God wil Heer dat ons aan hom onderwerp en daarom wil ons nou eerst onze afhankelijkheid van hom erkennen. En ons beleid dit zoals volgt. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen we ons nou op Psalm 111. Vers 3 tot 5, God gee leven, die erfdeel, die beloofde land. God doen wat hij zee, hij is trouw en recht, wandel dus in zijn heilsweg. We sing together Psalm 111, vers 3 tot 5.
gerechtigheid diep en grondig. Hij het zijn volk bevrij bemaakt, voor eeuwig zijn verbond gemaakt. Zijn naam is vreselijk hoog verheerd.
God regeer, hij heeft zijn wet voor ons gegeven en Jezus heeft ons gered, hij heeft die wet voor ons vervuld en dan mag ons diezelfde wet in een nieuwe lucht beschouwen, dat ons gered is en dat ons mag vertrouwen op die kracht van God om dit te houden. En ook al weet ons dat ons in hier die leven net het begin van die gehoorzaamheid ontvang, dan strek ons nog wel ons met ons hele hart uit naar die wet van God om dit uit liefde te doen. Laat ons met daar die perspectief naar die wet luisteren. Let us listen to the law of the Lord. He has given us his law to obey. And Jesus has fulfilled it in our place. And now he has given it back to us, so that we obediently and faithfully and out of love obey it, but then in the power of his Holy Spirit. Let's read and let's listen to Exodus 20. Toen het God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is Yahweh jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. En dan daarom gee hij die 10 gebooien. Je mag geen ander goden voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Vers 5. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mijn gebooien onderhoudt. Vers 7. Je mag die naam van die Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Nie. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al jouw werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is. Want in 6 dagen heeft die Heere de hemel en die aarde gemaakt, die zie je en alles wat erin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Vers 12. Eer jouw vader en je moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land wat de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet steel, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jou naaste spreken, nie. Je mag niet jouw naaste huis begeer nie. Je mag niet jouw naaste vrouw begeer nie. of zij dienstknecht of zij dienstmaagd, of zij os of zij eersel, of iets wat van jouw naaste is nie. Dan lees ik nou die genadeverkondiging uit Matteüs 5 vers 4. Matthew 5 vers 4 is one of the Beatitudes, and it reads as follows. Zalig is die wat treur, want hulle zal vertroost worden. En Jezus bedoelt mensen wat treur vanwege hulle zondes. En ons ontvangt die vertroosting dan, omdat hij vergeving voor ons geeft. Door zijn lijding en sterven aan die kruis bevestigd door zijn opstanding. En later in Lucas 18 vertelt hij dan een gelijkenis wat hier die troes illustreert. Die gelijkenis van die fariseer en die tollenaar, wat albei tot God bidt. En het is net die tollenaar wat huis toe gaan gerechtvaardigd. Omdat hij om verneerde voor God en zijn zondes belei en om zelf niet groot maakt voor God niet. Hij had die troost van hier die zaligspreking ontvang. En dat is voor elk een van ons. Wat nederig zij haar zondes belei en in die gerechtigheid van Jezus gloeien. Kom, ons zing nou samen, schriftberijming 16. Dit is die zaligsprekings. Ons zing vers 1, 2, 4 en 5. We're now going to sing the Beatitudes in schriftberijming 16. And when your heart is broken about your sins, then you will today, as you believe in Jesus, you will receive the comfort of our Lord Jesus Christ. Laten we samen bidden en God zie en vrouw ons eredienst. Almachtige Vader in de hemel, ons dank u dat u ons vanochtend bij elkaar brengt. Dat ons samen, als mensen wat verloren was in ons schuld, en wat nog steeds zonde doen, aangeneem is, door u, van wie Christus u ziet. En dat u ons bij elkaar roept, om elke week weer eraan herinnerd te worden. En om weer op te kijken naar Christus. En om vergeving te ontvangen van die zondes wat ons gedoen heeft. Ons dank u, Heere, voor die manier waarop u ons aanspoort om naar u toe te komen. Dat u nooit moe wordt om ons zondes te vergeven niet. Omdat daar een oneindige hoeveelheid genade is, wat uit die bloed van Christus afkomstig is. Uw genade is eindeloos en u stort het uit door ons. En daarom, Heere, kom ons graag naar u toe. Hardloop ons naar die kruis van Christus en naar die fontein van genade. Ons dank u dat u ons op zoveel manieren aanspoort en aan ons voorhoudt dat die vergeving zeker is. Dat niks dit meer kan kanselleren niet. Omdat Christus aan die kruis gehangen heeft en hij gezegd, dit is volbring. En omdat hij opgestaan is, om dit vervolgens ook aan ons uit te delen. Ons dank u voor jullie zaligsprekings, waarin u die zeningen van die koninkrijk nou reeds oor ons uitgiet. Ons mag nou reeds deel hê aan die rijkdom, aan die zeningen, aan die vrede, aan die gemeenschap met u, wat u een dag volledig zal maken. Maar nou mag ons dit ook reeds ontvang in Christus, die geloof. En daarom bid ons, Heere, gee ons geloof. Ons besef dat het niet automatisch groeit nie. En dat als ons een dag belijdenis van ons geloof afgeleid, dat het niet vanzelf aanhoudt nie. Maar ons moet steeds weer ons geloof vernieuwen. Ons moet steeds weer terugkomen naar Christus. En ons heeft die onderricht van uw woord nodig. En daarom wil ons vragen, Heere, dat u vandaag ons weer zal zien, dat ons met een oop hart en oop oren zal luisteren. En dat ons mag groeien in geloof. En als ons afgedwaald is, Heere, leid ons weer terug naar u. Help ons om vrij te komen van die zonde, van die verleidings van die zonde, die bedriegelijke liens wat die duivel aan ons voorhoudt. Wil u ons voeten uit die vangnetten en die strikken, die valstrikken, die gevaarlijke plekken van die duivel weghouden. En als ons daarin verstrikt geraakt, wil u ons bevrij en ons weer volledig vrij maken en ons op die pad van die leven plaats. Gee ons geloof en gee ons oprechte bekering in ons hart. Heere, help ons zo om in die vrijheid van Christus te leven. En ook daarin blij te wees, dat ons niet aan ons zondes vast blij nie, maar dat ons mag leven in die volle bevrijding, wat die evangelie van uw genade voor ons geeft. En help ons dan, Heere, om elke dag met vreugde te beginnen en ons weer uit te strekken naar Christus en te leven in zijn koninkrijk. Ons wil vragen, Heere, dat u vandaag die prediking van uw woord zal zien. Gee ons nieuwe inzichten. Laat oude inzichten, wat ons al reeds eerder in ons leven gekregen, ook weer terugkom, zodat ons nieuwe en oude schatten mag ontdekken wat u voor ons in uw koninkrijk geeft. Help ons om te luisteren, om met aandacht te luisteren. Wil u mij helpen om die woord te brengen op een manier wat recht doen aan die schrift en wat opbouwend zal wees, zodat die eer naar Christus zal gaan en dat ons opgebouwd wordt in die geloof in hem. Ons wil dit vragen en ons dank u in die naam van Christus u zien. Amen. Ik wil graag twee gedeeltes met u lezen en dat is Handelingen 17 en 1 Thessalonicense 1. So we're going to read two passages today, Acts 17. We start there, and that's the start of the church in Thessalonica and in Berea. And then we'll also read from the first letter to the Thessalonians, which was written to this very church, and where we can also see what the effect was of the preaching on these people. Dus ons begin in Handelingen 17. Vers 1. Toen werd hulle door Amphipolis en Apollonia gereisd, al is dus in Griekenland nou, en in Thessalonica aangekomen, waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn gewoonte het Paulus naar hulle gegaan, en drie sabbaten lang met hulle gesprek uit die schriften. En dit uitgeleid en aangetoond dat die Christus moest lei en uit die dode opstaan. En hy het gesê, hierdie Jezus wat ek aan julle verkondig, is die Christus, die Messias. Vers 4. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook een groot menigte van die godsdienstige Grieken en een groot aantal van die aanzienlijkste vrouwen. Maar, vers 5. Die ongelovige Joden was afgunstig, was jaloers. En het slechte mannen van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring door een volksoploop te bewerken. En hulle het juist van Jason aangevallen en probeer om hulle voor die volk te brengen. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en een paar broeders naar die stadsoverhede gesleep en geskreeuw, die mensen wat die wereld in opstand brengen, hulle het hier ook gekomen en Jason het hulle ontvang. En hulle allemaal handel tegen die bevelen van die keizer en sê dat daar een ander koning is, namelijk Jezus. En hulle het die menigte in opskunning gebring en ook die stadsoverhede wat het gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegzame waarborg ontvang het, het hulle hul losgelaat. Daarop het die broeders dadelijk in die nacht Paulus en Silas naar Berea weggestuurd. En toen hulle daar kon, het hulle naar die synagoge van die Joden gegaan. En hier die mensen was als die in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang. En elke dag die schriften onderzoek of hier die dingen zo was. Vers 12. Paie van hulle het dan ook gelovig geword. En van die aanzienlijke Grieken een groot aantal, vrouwen en mannen. Maar toen de Joden van Thessalonica verneem het dat die woord van God ook in Berea door Paulus verkondigd was, het hulle gekom en die menige ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toen dadelijk weggestuurd om in die richting van die see te gaan, maar Silas en Timotheus het daar geblei. Tot zover lees ons van Handelingen 17. En dan lees, in die volgende vers komt Paulus dan in Athene aan en daar gebeuren dan nog weer nieuwe dingen. Maar nou lees ons 1 Thessalonicense 1, dus die oudste brief, die eerste brief wat Paulus geschreven heeft en wat hij juist aan hierdie gemeente geschreven heeft. En ons lees hier hoe lovend hij oor hulle geloof is. So we now read 1 Thessalonians chapter 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Thessalonicense, wat in God die Vader en die Heere Jezus Christus is. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en die Heere Jezus. Die Heere Jezus Christus. Vers 2. Ons dank God altijd oor jullie allemaal, als ons aan jullie denken in ons gebeden. En onophoudelijk in gedachten houden die werk van jullie geloof en die arbeid van jullie liefde. En die leidzaamheid van jullie hoop op ons Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Omdat ons weet van jullie verkiezing, broeders, wat door God bemind wordt. Want ons evangelie het tot jullie niet gekomen in woord alleen niet, maar ook in kracht en in die Heilige Geest en in volle verzekerdheid. Zoals jullie weet hoedanig ons onder jullie was om jullie ontwil. Hoedanig ons onder jullie om jullie ontwil geweest het. En jullie het navolgers van ons geworden en van de Heere, doordat jullie die woord in baie verdrukking ontvangen het, met die blijdschap van die Heilige Geest. Zodat jullie voorbeelden geworden het voor al die gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van jullie uit het die woord van de Heere weer klink, niet alleen in Macedonië en Achaïe niet, maar ook op elke plek het jullie geloof in God uitgegaan, zodat ons niet nodig het om daar iets van te zien. Want hulle vertel zelf aangaande ons, wat er ingang ons bij jullie gehad heeft, en hoe jullie in van die afgoden bekeren tot God, om die levende en waarachtige God te dienen, en zij zien uit die hemelen te verwachten, wat hij uit die doden opgewekt heeft, Jezus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. We sing now Psalm 1, verse 1 and 2. This is the attitude that believers have to the Bible. We live with the Word of God and then you become fruitful. Dus ons zingt nou Psalm 1, vers 1 en 2, wat voor ons die houding wijst van gelovigen tegenover die Bijbel. Als jij Gods woord oorpeins, onthou, gehoorzaam, dan word jij vruchtbaar. En hier die wijsheidspsalm is dus ook een aansporing voor ons om zo te maken. Psalm 1. Ons het gelukkig heel wat liederen wat spreek oor die betekenis en die belang van die woord van God. En Psalm 119 wordt die altijd die wet genoemd, maar wordt eindelijk die hele Bijbel natuurlijk ook bedoeld. Ons gaan na die preek vers 37 zingen. Waarom is dat ik uw wetten al mijn liefde waardig keer, zodat ik in mijn bepeinzing daarmee bezig is al die jaar. Dus dit is die houding wat ons moet hebben ten opzichte van die woord van God, dat ons dit bepeins oorweeg, daarmee bezig is. En dan is die antwoord, omdat dit mij wijs maakt. Laat ons dit dus zingen. We sing Psalm 119, verse 37, after the sermon, which speaks about the wisdom that we receive when we meditate upon the word of God and make that the focus of our lives. The sermon is about Acts 17, verse 11 and 12. Ik zal dit nog een slag lezen in Afrikaans en in Engels. Acts 17, verse 11 and 12. Now these Jews in Berea were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. En dan in Afrikaans nog Handelingen 17 vers 11 en 12. En hier die mensen was edelmoediger als die in Thessalonica. Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die schriften onderzoek of hier die dingen zo was. Baie van hulle het dan ook gelovig geword en van die aanzienlijke Grieken een groot aantal vrouwen en mannen. Broers en zusters, geliefd door ons Heer Jezus Christus, dit is nou een opwindende verhaal. Hier gebeuren dingen. Oké, nou niet alles is goed wat daar gebeurt, niet, maar daar gebeuren dingen in die verhaal. Die evangelie komt in een stad en daar is oproer en geweld, omdat mensen over Jezus horen. Hoe nou? En daar tegenover is daar een andere groep, wat in Jezus beginnen gloeien en wat het rustig wel oor woe doen. Dit leert ons hoe die woord van God verspreid en aanvaard wordt. Maar hier die gebeuren in de eerste eeuw, wat is het met ons uit te waaien? Nou, dit beïnvloedt ons hoop en verwachtings wanneer ons die evangelie verspreidt. En dit is ook een indringende oproep aan ons. Dit plaatst ons voor die vraag, wat maak ik met Gods woord? Hoe belangrijk is dit voor mij? Is ons die mensen van die boek, wat die Bijbel ernstig neemt, maar dan ook heel tijd daarmee bezig is? Gehoorzaam ik die gezag van die Bijbel? En heeft die Bijbel absoluut die hoogste plek in mijn leven? Wat een plek heeft die Bijbel eindelijk in mijn dagelijkse leven? Vandaag luisteren ons naar die tweede preek over het jaarthema, een hart voor God. Als mijn hart op God gericht is, zoek ik God, wil ik God kennen. En dit gebeurt door die schrift. Laat ons dus ontdekken hoe bijzonder die woord van God is en hoe baie ons dit nodig heeft. Die thema voor die preek is dan buig voor die gezag van die woord van God. Die eerste gedeelte, God oortuig met zijn woord. Die tweede, dit roept tegenstand op. En die derde, ontvang zijn woord op jouw knieën. So, I'll just mention the theme, so that you can keep track on where we are in the English translation. Bow down before the authority of the word of God is the theme. And the first part is God convinces us with his word. Nou, in Handelingen 17 is ons in Griekenland. Die eerste stop in Griekenland was Filippi, waar Paulus en zijn span gelovigen gevind het bij de rivier. Maar dadelijk ontmoeten hulle ook die tegenstand van boze geesten. Hulle wordt in die tronk gegooid, maar God bevrijdt hulle door een aardbeving. En die tronkbewaarder komt tot bekering en wordt gedoop. Wanneer hulle dan vertrekt, laat hulle een gemeente achter en hulle gaan naar die volgende stad. Nou, die tweede stad is dus Thessalonica. En daar is de synagoge van de Joden. Zou hulle hier vriendelijker ontvang word? Nou, twee groot dingen gebeuren in Thessalonica. Sommige van die Joden is oortuig, vers 4, en samen met hulle een groot menigte van godsdienstige Grieken, dat is dus heidenen wat in God gegloe het, en wat niet Joden was nie, en een groot aantal van die aanzienlijkste vrouwen. Nou, dit is waar we die eerste punt gaan. En dan die andere groot ding wat gebeurt, dus die tweede punt. Die Joden wat ongelovig was, wordt jaloers. En ontkeert in een opstand tegen Jezus en zijn volgelingen. Nou, God oortuigt door die evangelie. Want volgens zijn gewoonte het Paulus naar hulle gegaan, naar die synagoge. En drie sabbatten lang met hulle gesprek uit die schriften en dit uitgeleerd en aangetoond dat die Christus, die Messias, wat hulle verwacht het, moest lei en uit die doden opstaan. En gesê, hier die Jezus, wat ik aan jullie verkondig, is die Christus, is die Messias. En sommige van hulle, die Joden, is oortuig. En het hulle bij Paulus en Silas aangesluit. Ook een groot menigte van die godsdienstige Grieken en een groot aantal van die aanzienlijkste vrouwen. Nou, dit is dus die wonderlijke ding wat daar gebeurt. In Thessalonica. Paulus verkondigt die evangelie en redeneert met die luisteraars. Hij wijst hulle uit die Oud Testament dat Jezus die Messias is, wat hulle al eeuwenlang verwacht het. En dat zijn leiding, zijn sterven, zijn opstanding precies is wat die schriften aangekondigd het door die Messias. Hij is die gezalfde wat daarin aangekondigd wordt. In hulle eigen boek, die schriften. En dit is die eerste ding wat ik wil uitwijzen en verkondig. God oortuig door die evangelie. Want hoe komen mensen tot bekering? En wortelen door Jezus gered? Die evangelie van Jezus is Gods instrument. Die verkondiging van Jezus in al zijn volheid. Dat hij die enigste redder is. Die gezalfde wat God beloofd heeft om zijn volk te bevrijden. En om zijn koninkrijk op aarde aan te laten breken. Die verkondiging van die leiding en kruisdood van Jezus als die betaling voor ons zondes. En die opstanding van Jezus wat voor ons die leven geeft. Nou, dit alles was die verkondiging van Paulus en die andere apostels. En hij heeft met die Joden geredeneerd drie sabbatten lang. En hulle op grond van die oud-testamentische profetieën oortuig dat Jezus die beloofde Messias was. Nou, God kan andere dingen ook gebruiken. Als jij naaste liefde ziet, wat belangeloos, wat iemand belangeloos doet, dit kan jou naar Christus toe trekken. Familiebanden kan helpen. Ouders of andere mensen wat goede voorbeelden is, God gebruikt hulle. Martelaars kan die vervolgens tot bekering leiden. Gebeden en ook muziek, liederen wat jouw hart treft. Dit kan alles een rol spelen op verschillende manieren. Maar al die dingen is zonder die evangelie krachteloos en waardeloos. Die evangelie van Jezus brengt mensen tot bekering. En als dit uit die kerk, in die kerk, uit die centrum verdwijnt en ons begin op andere dingen vertrouwen en door andere dingen opgewonden raak, dan kan ons die deur maar toemaken. En het is belangrijk om te zien, want bij kerk en christenen het hulle aanpak verander. Als die evangelie van mensen aanstootgevend is, en niet meer bij de wet genoeg is nie, als er niet genoeg mensen aantrekt nie, ja, dan moeten we toch andere manieren proberen om mensen te trekken. Muziek is een krachtige manier om jouw hart te roeren, mensen in een aanbiddingshouding te brengen. Daar is hele theologie ontwikkeld over hoe muziek belangrijk is om mensen bij God te brengen. Baie mense vertrou daarop, op muziek, en glo regtig dat muziek mense in verbinding bring met Jesus. En dan is er die Romeinse kerk wat baie afbeelding set in hulle kerkgebouwe. Die hele leidingsweg van Jesus word afgebeeld in een reeks skilderijen wat in die kerk hang. Je kan daarna kijken, je kan die pijn zien wat Jezus geleid het aan die kruis. Jouw hart kan daardoor geroerd worden. Die fliek, The Passion of the Christ, het op baie mensen daar die effect gehad. En die boodschap is steeds op die gevoel van die mens gericht. Daar die dingen roepen emoties op. Maar kan niet die evangelie vervangen en mensenharten tot bekering brengen. Dit lijkt alsof muziek en afbeelding een soort koordpad is om toegang tot mensense harten te krijgen, hun in beweging te brengen. Maar dit zijstap die denken van die mens. Paulus redeneert met de Joden op grond van die schrift, die Oud Testament, wat hulle geloof en wat hulle ontvang het. Zodat hulle tot die inzicht komt. Ja, dit is die waarheid. Dit brengt mensen tot die overtuiging. Jezus is die Messias. En hij is ook mijn redder. Ik moet in hem geloven. Nou, sommige van die Joden is overtuigd. Ook een groot menigte van godsdienstige Grieken en een groot aantal van die aanzienlijkste vrouwen het hulle bij Paulus en Silas aangesluit. Godsdienstige Grieken was heidenen wat godvreesend was, wat ook God vereerd, maar wat nog niet ambtelijk Joden geword het nie. Hulle was ook bekend met die Oud Testament en is dus ook door Paulus oortuig dat Jezus die vervulling van die schriften is. En daar die oortuiging is niet gebaseerd op gevoel nie, maar op kennis van die woord van God. En is daarom niet tijdelijk of onzeker, zoals gevoelens niet. Want gevoelens kan veranderen. Gevoelens en emoties is niet onbelangrijk niet. Die evangelie brengt groot blijdschap, leidt tot enthousiasme en gewilligheid. En bij liefde en toewijding is ook emoties betrokken. Maar emoties is die gevolg, niet die oorzaak niet. Wanneer jij die evangelie hoort, word jij niet in beweging gebracht en gemanipuleerd door jouw gevoelens niet. Maar je komt tot een vaste overtuiging, wat vervolgens jouw gevoelens in beweging brengt en jou die blijdschap van Christus laat ervaren. Nou, ons weet dat die werk van die evangelie, hier die overtuiging wat daar ontstaan het, in die harten van nieuwe christenen in Thessalonica, wat Joden en heidenen was geweest, dat het werkelijk en blijvend was. Dit was niet een voorbijgaande emotie. Nie. Die woord aangesluit in vers 4, dat hulle bij Paulus en Silas aangesluit, betekent eindelijk dat Paulus en Silas hulle als een erfdeel ontvangen. Het. Dus die woord wat daar gebruikt wordt. En dit gaan eindelijk terug op die belofte wat God voor Jezus, die Messias, in Psalm 2, vers 8 gegeerd. Ik wil naties geven als uw erfdeel en die eindes van die aarde als uw bezitting. En dit gaat in vervulling wanneer die heidenen, die naties, die evangelie aannemen. En dat dit een rechte bekering was, wordt bevestigd in die brieven wat Paulus kort daarna voor hier die gemeente geschreven heeft. Ons het 1 Thessalonicense 1 gelees. Hij praat lovend oor hierdie gemeente, omdat hulle die evangelie onder veel verdrukking aanvaar het. En dan verwijs hij natuurlijk naar hierdie gebeurtenissen wat ons gelees het. En hulle het daarin volhard. Hulle geloof is real. En hier het rechte bekering plaatsgevind. Niet een tijdelijke emotie waar die mensen opgesweept wordt. Nou, dit brengt ons bij die tweede punt. Die woord van God roept tegenstand op. So we're now at the second part of the sermon. The word of God triggers resistance. Nou, daar is plenty emotie bij die tegenstanders in Thessalonica. En wel emotie van die verkeerde soort. En dit is die tweede groot ding wat in die stad gebeurt. Daar is ook Joden wat Jezus niet wil aanvaarden. En hulle veroorzaken opstand tegen Paulus en zijn volgelingen, die nieuwe christenen. die worden wat ongelovig is. Hulle verwerp zelf die rijkdom van Christus. Alles wat hulle in die Oud Testament beloven is. Hulle verwerp dit. Maar hulle wat jaloers, als heidene gelovig wordt en met blijdschap diezelfde beloftes ontvang. En hulle gebruik leuens om die emoties van mensen te manipuleren. De Joden het echt jaloers geworden en uit een klomp slechte mannen wat op die marktplein leeg lee, een oproerige bende gevormd en die stad in rep en roer gebracht. Dit was niet een ordelijke proces nu. Hulle het mensen opgesweep van slechte mannen oproerige bende gevormd en met geweld probeer om Paulus en Silas te grijpen om hulle voor die stadsvergadering te daag. Maar wie weet wat gebeurt als een oproerige bende die straten oorneem. Dit is levensgevaarlijk. Mob justice kon ook dadelijk Paulus en Silas het dood veroorzaken. Ja, die Joden het mooie argumenten. Maar hulle optreden is manipulerend en gewelddadig. Die tegenstand tegen die evangelie maakt die slechtste in die hart van mensen los. En het is duidelijk die duivelse werk om mensen zo op te zweep. En weer zien ons dat Psalm 2 in vervulling gaan. Die heidenvolken en die Joden verheffelen tegen Gods gezalfde. Nou, die Joden was niet net jaloers nu. Uit hulle beschuldiging blijkt dat hulle die christenen beschouwen als een bedreiging voor die vrede in die stad. De Joden hadden in die Romeinse Rijk een speciale behandeling gekregen. Hulle konden hulle eigen wetten volgen en het die bescherming van die keizer geniet. En nou komen die christenen en zei dat Jezus, die Messias van de Joden, koning is. Als hij inderdaad die Messias is, dan verandert alles. Jezus' koningschap is een bedreiging voor die keizer. Als Joden geassocieerd zou worden met christenen, wat hier die opstandige leer heeft, dan verloren hulle hun bescherming en hun voorrechten van die keizer. Hulle wou niet heen dat Jezus hun rust en vrede zou versturen. En daarom verwerpelen Jezus en zijn volgelingen, omdat hun Joodse identiteit en hun beschermde positie een afgod geworden is. Nou, die gebeurtenis in Thessalonica helpt ons om te beseffen dat die woord van God mensen zijn harten zo verandert dat hun overtuigd wordt van die waarheid en Jezus gaan volgen, maar ook dat die woord van God tegenstand oproept. Die evangelie dwingt mensen oorals tot een reactie voor of tegen Jezus. Die evangelie is goede nieuws, verblijdend voor alle mensen wat het gelovig aanvaardt en hulle aan Jezus onderwerpt. Maar die exclusieve claim van Jezus, dat hij die Messias is en geen ander niet. Dat hij die Zoon van God is en die enigste redder. Dat hij koning is, roept verzet op in mensen's harten. Nou, jij kan verbaasd wees wanneer jij zelf vijandschap ontmoet, wanneer jij over Jezus praat of wanneer mensen uitvindt, jij is een christen. Je kan verbaasd wees en omgekrap en ongelukkig door die verwerping wat jij in je familie of bij jouw werk ervaart als je jouw geloof in Jezus ernstig neemt. Als jij eerlijk en hardwerkend is en die waarheid praat, zal mensen wat oneerlijk is, wat niet wil werken niet, en wat andere mensen benadeel, bedreigd voelen. Partijken kan je niet verstaan dat mensen zo onlogisch is nu. Kijk hoe tegenstrijdig die Joden in Thessalonica is. Hulle beschuldigen christenen dat hulle die wereld in opstand brengt. Maar kijk, hulle brengt zelf die stad in rep en roer. En zweep mensen op om een volksoploop te veroorzaken. En ook vandaag kan je verbaasd wees over die tegenstand in Jezus en die kerk en die onlogische denken. Mensen verwijt christenen. Dit is intolerant om te beweren, dat is net één waarheid. En vervolgens willen ze hun ziening afdwingen en die christelijke geloof verbiedt en kanselleert. Zulke mensen wil niet een rustige gesprek voeren, maar wil hun ziening afdwingen. En partijen gebruiken ze zelfs geweld daarbij. Wanneer hulle oor koning Jezus hoort, wordt hulle geprikkeld. En de Jezus gedwongen om een keuze te maken tussen hulle afgoden en hom. Jezus is een bedreiging voor hulle afhankelijkheid, hun onafhankelijkheid en hun zelfbeschikking. En dan is het bij die derde gedeelte. Ontvang zijn woord op jouw knieën. Receive his word on your knees. That's the third part of the sermon. Nou is het bij vers 11. Hier die mensen in Berea was, want Paulus zit intussen dus naar Berea gevlucht, uitgewijk. En hier die mensen was edelmoediger als die in Thessalonica. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die schriften onderzoeken of hier die dingen zo was. Nou, het is een groot contrast met de Joden van Thessalonica. Daar was protest, oproer, zelfs geweld. Maar hier in Berea is het totaal anders. Paulus brengt hier diezelfde boodschap. Voor de Joden in Berea is die nieuws dat Jezus de Messias is ook een vreemde boodschap. Net zoals voor de Joden in Thessalonica. Maar hun reactie is totaal verschillend. Hier in Berea is mensen bedaard, luisteren hulle mooi, overwegen die boodschap van Jezus, van Paulus, zorgvuldig. En gaan hulle na in die Bijbel of dit correct is. Het is een verschil van dag en nacht. Nou, uit Lucas' beschrijving, hier die mensen was edelmoediger als die in Thessalonica, zou je kon denken dat hier die mensen net beter was. Edelmoediger, die Griekse woord betekent iets zoals nobel, van goede geboorte. Maar maakt die afkomst van mensen dan een verschil? Dat mensen van die upper class bijvoorbeeld meer open is voor die evangelie? Nee, dit is glad niet die geval. Lucas gebruikt die woord om hun houding tegenover die woord te beschrijven. Hij is bedachtzaam, hij is opkop. Daarom staan hun niet dadelijk vijandig tegenover Paulus' boodschap, wat voor hun vreemd geklinkt heeft. Maar hun luister welwillend. En uit die vervolg blijkt dat dit niet hun geboorte is wat hun reactie bepaalt, niet, maar hun toewijding aan die woord van God. Hij let elke dag die schriften onderzoek of hier die dingen zo was. Hij buig voor die woord van God. Hij toets alles daaraan. Hij onderwerping aan die gezag van die schrift is volledig. Hij is thuis in die Bijbel. In die tijd was het nog net die Oud Testament. En hij dit zo aanvaard dat hij alles beoordeelt volgens die schriften. Die Bijbel is voor hulle die hoogste gezag. En daarom beoordeel hulle Paulus' prediking volgens wat hulle weet uit die woord van God. Dit maakt hulle welwillend tegenover Paulus, omdat hij hulle vertelt dat Jezus die vervulling is van wat hulle gloe, wat hulle geleerd het uit die Oud Testament. Trouwens, als Paulus een ander God zou verkondigen, het, zou hulle natuurlijk glad niet welwillend daar tegenover gestaan hebben. Nou, en wat is nou zo bijzonders? Hulle raakt niet geagiteerd of gewelddadig niet. Hulle voelt niet bedreigd nu, want hulle gaan zorgvuldig in die schriften na wat Gods plan met de Joden eindelijk was. En hulle ontdekt dat Jezus die beloofde Messias is. Dit maakt hulle verstandig, hulle voelt niet bedreigd in hulle Joodse identiteit nu. En laat hulle niet opzweep nu en zweep ook niet andere mensen op nu. Hulle oorweeg rustig of dit wat Paulus zei, oor één stem met Gods woord, wat hulle reeds ken. En dit wijst die kracht van Gods woord, ook in ons harten. Als ons die gezag daarvan aanvaar en ons daaraan onderwerp, gaan die kracht van die woord van God ook in ons harten werken. Nou, hier die geschiedenis is voor ons in die Bijbel neergeschreven. Lucas geeft een gunstige getuigenis over de Joden in Berea. Hij prijst hulle vanwege hulle toewijding aan die gezag van die woord van God. Ons zien duidelijk dat God in hulle aan die werk is. Die kerk groeit waar mensen voor God buigen. En die gelovigen in Berea ontvangen nou meer van God. Hulle ontvangen die rijkdom van die vervulling van alles wat voor hulle heilig en kostbaar was. Die volheid van Christus. Als ons Gods woord ernstig neem en daaraan ons onderwerp, zal ons groei, omdat ons dan gewillig is om meer van Christus te horen. Ons zal in staat wees om die waarheid te herkennen en in ons harten te ontvangen. En dit is die eerste zegening wat ons ontvangt, als ons alles beoordeel en onderwerp aan die woord van God. Je groeit dieper in Christus, je krijgt meer van God. En dan is er nog iets wat jou rijk maakt, als je hier die houding hebt. Ons zal in staat wees om die slechte dingen te herkennen en te verwerpen. In Berea trappelen niet in die slaggat van Thessalonica niet. Die vijandige Joden in Thessalonica houden op die einde niks oor nie. Hulle klauw zo vast aan hulle Joodse identiteit, dat hulle die jaloersheid en haat beheerst wordt. En hulle verwerp die evangelie van Jezus, wat hulle zo kon gered het. En hulle verloor alles. De Joden in Berea wordt dat die een beskerm, omdat hulle onderwerp aan die woord van God. Als jij alles doet aan die woord van God, maak jij die deur toe voor slechte dingen wat jouw leven wil verwoest. Of dit nou ideeën is of zondes. Om een voorbeeld te geven. Als je gaat braaien en je ruikt dat die vlees stinkt, dan gooi je dit natuurlijk weg. Dan voorkom jij dat het jou ziek maakt. En zo beschermt God ons geest en hart tegen die dwaling, als we ons die Bijbel gebruiken om dingen te toetsen. Als ons alles wat tegen die Bijbel is, verwerp, beschermt dit ons tegen ons eigen zondige natuur, ons trots, ons identiteit, wat de afgod kan worden, ons positie, of ons macht of invloed of vrede wil behouden. Al die dingen is dus muren wat je rondom je hart bouwt om Jezus buitenkant te houden. En als je alles toets en dan verwerp wat verkeerd is, worden die muren verwijderd. En dit gaat niet net over verkeerde ideeën nu. Dit heeft ook gevolgen voor ons gedrag. Wie namelijk ongehoorzaam is aan die waarheid, gaan dingen wat God verbiedt toelaat en daarna zelfs verlang. Jouw geloof aan die waarheid beschermt jouw hart als gevolg daarvan. En als gevolg daarvan beschermt dit jou tegen zondes. Broers en zusters, ontzien in Thessalonica en Berea een groot verschil in reactie. Die mensen wat die evangelie verwerp, stel niet belang in luister, nauwkeurige onderzoek en een rustige, respectvolle gesprek niet. Hulle zweep mensen op en deijn zelf niet terug voor geweld niet. En het is glad niet zo dat allemaal in ons tijd met geweld die evangelie verwerpt niet. Maar mensen is wel meestal afwijzend. En kijk met minachting naar die achterlijke christenen wat oudtijdse ideeën gloeien. Dit gaat samen met de minachting van die Bijbel. Mensen stellen niet daarin belang in, want hulle weet beter. En zo blijft die Bijbel een gesloten boek voor hulle. En dit kan vervolgens ons ook beïnvloed. Ons wil gerespecteerd wordt door andere mensen. Of ons wil aanvaard wordt door christenen wat ook meer verlicht is en wat nieuwe ideeën aanvaard heeft, maar wat eindelijk in spanning is met die Bijbel. Ons wil graag relevant wees en niet oudtijds niet. Hoe kan ons dat hier in ver? Nou, ik denk die antwoord is, leer van die houding van die Berea-christenen. Ons het nodig om die woord van God prioriteit te geven en in die centrum van ons aandacht te plaatsen. Laat dit in jouw hart te woon en erken dit als die hoogste gezag. En hoe kan die woord van God dan in ons harten vruchtbaar worden? Nou, in de eerste plek erken die gezag van die woord van God. Zowel Paulus als die christenen in Berea het met diezelfde woord gewerkt en hulle daaraan onderwerp, die Oud Testament. En God roept ons nou om vast te houden aan zijn woord en dit als het hoogste gezag te aanvaarden. En als je dit doet, leidt dit tot een nederige manier van bijbellees. Ons beoordeel niet die Bijbel en dagvaar dit voor die rechtbank van die menselijke redenen. Je ons laat ons door die Bijbel beoordeel. Die Oude Testament was die bron en ook die hoogste appelhof. En nou het ons die volledige woord van God ontvang. Daar is geen rechter wat meer gesag het nie. Ons mag niks bo die Bijbel plaas en daarmee die Bijbel beoordeel en sy gesag verminder nie. Dat is die eerste een. En dan die tweede een. Lees dit elke dag. Dit is nodig om dageliks met die Bijbel bezig te wees. Kyk naar die dinge wat jy elke dag doen. Hoekom doe jy dit so gereeld? Omdat dit nodig is, ons eet. Of omdat dit gezond is, jy oefen, jy stap, jy hardloop, jy doen ander dinge. Of omdat dit aangenaam is, jy drink een glas wijn of whisky of wat ook al. Of jy braai, dit is lekker, dit is gezond of dit is nodig. Dit is hoekom ons die dinge so gereeld doen. En hoe meer jy lief is vir die ding, hoe meer jy daarvoor waak, dat jy nie die gewoonte oorslaan nie. Nou, net so het ons die woord van God dageliks nodig. Dan kan dit jou beoordelingsvermoë skerper maak. Net wanneer ons vertrouwd is met die woord van God, kan ons dit in die kerk oopmaak, en daarmee die preke en alles wat ons sondag of ook in die week hoor, toets. Ontvang die prediking welwillend en toets dit aan Gods woord. Hoe kan dit gebeur? Door jou hart en verstand onder te dompel in die woord van God. Jy gaan nie groei in onderscheidingsvermoe als jy 1 keer 'n week of 1 keer 'n maand in die Bijbel lees nie. En om weer een voorbeeld te gebruik, jy sit een theesakkie en kookwater. En wat gebeur? As jy dit zo'n mooi dop hou, dan sien jy dat zo'n bruinerige vloeistof verspreid door die water, en na 1 minuut of 2, is die hele water, die hele kop met warm water, verander in thee, het is bruin geword. En dis omdat die theesakkie daarin sit, die theeblare gaan oop, en verspreid hulle geur en kleur. En so word ons brein en hart verander, wanneer Gods woord, soos theeblaaikies daarin binnendring en sy geur en kleur kan verspreid. Herhaalde en langdurige blootstelling aan Gods woord verander jou denken en jou hart. En dan tenslotte, hoe meer ons die nut, die effect van die Bijbel in ons leven sien, hoe meer dit ons aanmoedig om die Bijbel te lees. Ook wanneer ons nie dadelijk die nut van die Bijbelgedeelte wat ons vandag lees, raak sien. Dit het jou seker ook al oorgekom, dat jy iets lees en denk van, ja, wat maak ek nou hiermee? Oké, ek lees dit maar uit gewoonte, die Bijbel, maar vandag kry ek nou nie soveel daaruit nie. En dit is eigenlijk soos wanneer jy oefen om fiks te word, om wedstrijden te kan speel, dan is dat daar dat jy nie lus is nie, dat is daar wanneer dit koud is en dit reën. Dat jy nie sien dat die specifieke oefening wat die africhter vir jou vandag gee, vir jou nodig is nie. Maar al te saam maak dit jou fix en bereid dit jou voor op die volgende wedstrijd om dit te kan wen. En so moet ons ook bij ons Bijbel lees rekening daarmee hou, dat ons nie elke dag die nut van die Bijbelgedeelte sal sien nie. Maar ons hou aan lees. Ons soek naar die betekenis. Ons soek daarnaar hoe ons Jezus in hierdie gedeelte herken en wat ons van hom kan leer. Want ons weet dat Gods woord een lamp is en gezag het. Amen. Laten we samen bidden en God danken. Vader in hemel, Vader van ons Heer Jezus Christus, ons dank u dat u voor ons uw woord gegeven. Ons dank u dat dit krachtig is, omdat u die kracht aan verleen. Alles wat u zegt, gebeurt. Alles wat u beveel hebt, staan voor eeuwig. Elke belofte wat u gegeven is al klaar vervuld, of zal definitief vervuld worden. Die Christus. Ons dank u dat uw woord vast en zeker is. En dat wanneer ons leven en onze toekomst daarop bouwt, dat ons vast kan staan. Heer, ons dank u dat u uw woord aan ons toevertrouwt. Dit op zichzelf is al een groot voorrecht. Daar is zoveel mensen wat het niet ontvangt. Het nie. En zo is uw wetten en beloftes. En profete woorden voor Israël gegeerd. En hulle uitgeroep het. Halleluja. U hebt het niet voor die heidenen gegeven, maar u hebt het voor ons gegeven. Zo moet ons ook blij wees. Met die woord wat u in ons handen gedrukt hebt. Help ons, Heer, om dit te beschermen. Om dit te koesteren. Om dit elke dag te lezen. Om dit te gehoorzamen. Ons wil bid, Heere, dat uw woord, die woord waarin het heel tijd over Christus gaat, omdat hij die vervulling daarvan is, dat hier die woord in ons harten zal woon. Help us, Lord, to let your word dwell richly in our hearts, so that it may make our hearts healthy and bring life to our hearts. Help us to obey it. Help us to make it into to use it as the final authority for everything. Heer, ons wil vragen dat u ons zal helpen dat hier die woorden niet leer slogans zal wees, maar net woorden dat ons gloeien in die gezag van uw woord niet, maar dat ons dit ernstig zal nemen en dat ons ook uw woord elke dag zal gebruiken om alles te toetsen wat ons hoort, wat ons zien, wat ons naar verlangt. Al die dingen wat ons graag zou doen, dat ons dit onderwerp aan die gezag van uw woord. En ook die ideeën wat zo aantrekkelijk lijken, wat bij de bed is, wat allemaal volgt. Help ons, Heer, om dit te toetsen en om net dit te bewaren wat goed is. Ons bid, Heer, dat u ons denken in ons harten gezond zal maken door uw woord. Dat u ons allemaal zal overtuigen van die waarheid van uw woord. En van die noodzaak om in Christus te geloven. En dat u ons zal versterken en bevestigen in daar die geloof. Ons is dankbaar, Heere, dat ons in die christen in Thessalonica en ook in Berea kan zien. Wat uw woord kan bewerken in mensenharten. Dat daar volharding kan komen in tegenstand en in vervolging. Dat daar vreugde is. Dat daar een verwerping is van alle afgoden. En dat daar vrijheid is. En dat u die eer krijgt. Wil u dit ook in ons levens doen? Maak ons trouw in die lees van uw woord. Maak ons trouw in die oorweeg, in die mediteer van uw woord. En help ons om dit gehoorzaam uit te voeren. Heer, ons wil bid dat u ons allemaal zal helpen om in ons dagelijkse leven u te dienen en om ons dagelijkse leven, hoe gewoon en hoe hoeveel ons ook daar gewoond is en dit in een groef mag raken als dit gebeurt, dat ons dit ook mag zien in die licht van uw woord en in die licht van uw genade. Help ons om met vreugde in ons gezinnen, als u dit aan ons toevertrouwt, bezig te wees, die kinders te leiden en op te bouwen in die geloof. Help ons om ons dagelijkse werk te doen, als u dit aan ons gegeven. Help ons om, als ons bij die huis zit en daar ook niks weet om te doen, om dan toch naar zinvolle dingen te zoeken. en ons vreugde ook in u te vinden. Ons bid dat u het zal, ons zal zien en dat u ook die verspreiding van die evangelie verder zal zien. Ons is dankbaar, Heere, om te lees hoe die evangelie verspreid het en dat het gebeurde door die verkondiging van uw woord. En daarom bid ons dat oral in die wereld en ook in ons stad en in ons land die evangelie met kracht verspreid mag worden, zuiver en krachtig door die werking van die Heilige Geest. En ons bid dat u dit zal doen vanwege die eer wat aan Christus toekomt. En ons bid het alles in zijn naam. Amen. Laat ons nou uit dankbaarheid die Heere dien met ons offergaves en ons gee dit voor die kerk en voor hulpbehoevende kerken. So we'll now give our offerings to the Lord out of gratitude for the salvation that he has given us. And the first collection is for the church and the second one for needy churches. And after that we sing hymn number 305 verse 4 about the clarity of the word of God that is a guide on our path. Ons zingt dus gezang 305 vers 4 voor die klaarheid van die woord wat een gids is. ons mag nou die zegen van God ontvangen. Let us receive the blessing of the Lord in faith. Die genade van de Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.
Amen.